welkom. En allen hier aanwezigen, de koggen en mensen die met ons thuis meeluisteren. We volgen de liturgie zonder nader aankondiging. Sorry. Ja. We volgen de liturgie zonder nader aankondiging. En om te beginnen staan we nu op. Wat moeten wij aanvaarden? Offer of opdracht? Sterven wij met hem in eerbied en tranen? En staan wij mee op? En zien met de eerbied ook anderen, mensen zoals Jezus, vertrapten? Eeuwige, wees ons genadig. Wees onze sterkte, iedere dag. U die mens was onder ons mensen. U die zich niet te hoog vond om zich te vernederen. U die zich niet te licht vond voor onze duisternis. U die zich niet te rechtvaardig vond voor onze schuld. U die zich niet te levend voor onze dood. U die zich niet te goed vond voor onze nood. Doe ons verstaan hoe ver uw liefde gaat, tot in het hart van ons bestaan. Maak ons verwonderd over uw gezindheid. Keer ons om en doe ons weer leven. Laat uw gezindheid onder ons gewoon worden, ter wille van uw goede naam op aarde.
Dienst van het woord. Lezing uit Exodus 12, vers 29 tot en met 42. Midden in de nacht doodde de Heer alle eerstgeborenen in Egypte, van de eerstgeborenen van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborenen van de gevangenen, en ook al het eerstgeboren vee. Die nacht stonden de farao en al zijn hovelingen en alle Egyptenaren op. En in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen dode was. Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aaron. Ga onmiddellijk bij mijn volk weg, zei hij, u en alle Israëlieten. Ga de Heer maar vereren, zoals u hebt gevraagd. Neem uw schapen, geiten en runderen mee, zoals u gevraagd hebt, en verdwijn. Maar bid dan ook voor mij om zegen. De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel mogelijk uit hun land weg te gaan. Anders sterven we allemaal nog, zeiden ze. Toen pakten de Israëlieten hun baktroggen met daarin het nog ongedecemde deeg, wikkelden die in kleren en namen ze op de schouders. Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen en de Egyptenaren om zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. En de Heer had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren hun goedgezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren. De Israëlieten trokken te voet van Rameses naar Sukkot. Hun aantal bedroeg ongeveer 600.000, vrouwen en kinderen niet meegerekend, terwijl er bovendien een grote groep mensen van allerlei herkomst met hen meetrok. Ze voerden enorme kudde schapen, geiten en runderen mee. Van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen, bakten ze ongedecemde broden. Doordat ze uit Egypte waren weggejaagd, was er geen tijd geweest om zuurdesem toe te voegen of voor ander proviant te zorgen. 430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond. Na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de Heer in groepen geordend uit Egypte weg. Die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht ter ere van de Heer, elke generatie opnieuw. We zingen nu lied 558, de verzen 1 en 6.
Het lijdensverhaal volgens Johannes, de gevangenneming. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg:
"Wie zoeken jullie?"
Ze antwoordden: "Jezus uit Nazareth."
"Ik ben het,"
zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen hij zei: "Ik ben het," deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus:
"Wie zoeken jullie?"
En weer zeiden ze: "Jezus uit Nazareth."
"Ik heb jullie al gezegd, ik ben het. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan."
Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: "Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan." Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus:
"Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?"
We zingen nu lied 587, vers 1.
Thank you.
voor de hoge priester. De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hoge priester. En hij was het die de Joden had voorgehouden: het is goed dat één man sterft voor het hele volk. Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in. Maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, een kennis van de hoge priester, weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan.
Ben jij soms ook een leerling van die man?
Nee, ik niet, zei hij. De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was. Ook Petrus ging zich erbij staan warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei:
ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op de plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb.
Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Jezus zei:
is dat een manier om de hoge priester te antwoorden? Als ik iets verkeerd gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was. Maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?
Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen.
Ben jij soms ook een leerling van hem? Vroegen ze.
Nee, ontkende Petrus, ik niet. Maar een van de slaven van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei:
maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard.
Weer ontkende Petrus en meteen kraaide er een haan. Lied 587, het tweede vers. Voor Pilatus. Jezus werd van Caiaphas naar het praetorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen om zich niet te verontreinigen voor het Pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg:
Waarvan beschuldigt u deze man?
Ze antwoordden:
als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.
Pilatus zei:
neem hem dan mee en veroordeel hem volgens uw eigen wet.
Maar de Joden wierpen tegen:
wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.
Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling, waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem:
bent u de koning van de Joden?
Jezus antwoordde:
vraagt u dit uit uzelf Of hebben anderen dit over mij gezegd?
Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde:
Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.
Pilatus zei: U bent dus koning. En Jezus zei:
U zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.
Hierop zei Pilatus: Maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. Ik heb geen schuld in hem gevonden, zei hij. Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Toen begon iedereen te schreeuwen:
Hem niet, maar Barabbas.
Barabbas was een misdadiger. Toen liet Pilatus Jezus gezelen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden:
Leve de koning van de Joden!
En sloegen hem in het gezicht. Lied 3 en 4. Veroordeling. Pilatus liep weer naar buiten en zei:
Ik zal hem hier buiten aan u tonen, om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.
Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen:
Kruisig hem, kruisig hem.
Toen zei Pilatus: Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De Joden zeiden:
Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.
Toen Pilatus dat hoorde, werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: Waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? Vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde:
De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.
Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten, maar de Joden riepen:
Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer.
Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel. Op het zogeheten mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden:
"Hier is hij, uw koning."
Meteen schreeuwden ze:
"Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem."
Pilatus vroeg: "Moet ik uw koning kruisigen?" Maar de hoge priesters antwoordden:
"Wij hebben geen andere koning dan de keizer."
Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Lied 575, vers 1. De kruisiging. Zij voeren Jezus weg. Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem met twee anderen, aan weerskanten één en Jezus in het midden. Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. Omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hoge priesters van de Joden zeiden tegen Pilatus:
"U moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd: ik ben de koning van de Joden."
"Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven," was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor ieder soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar:
"Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag."
Zo ging in vervulling wat de schrift zegt: "Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel." Dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder:
"Dat is uw zoon."
En daarna tegen de leerling:
"Dat is je moeder."
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
Thank you.
het sterven. Toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij:
ik heb dorst.
Er stond daar een vat water met azijn. Ze staken er een marjoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij:
het is volbracht.
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
Onder het kruis van Jezus Christus zien wij ons eigen hart aan en bidden wij dat wij hem niet voorbij gaan met al wat onszelf in beslag neemt. Dat wij hem niet alleen laten in het bloed en de tranen van zoveel. Dat wij hem niet verloochenen door alleen te leven voor onszelf. Dat wij hem niet verraden met heel onze hang naar hebben en houden. Dat wij hem niet kruisigen met al ons gebrek aan ontferming, over wie vandaag nog worden voorbijgegaan, verlaten, verloochend en verraden, gemarteld en vermoord. Omdat hij de nacht van de wereld op zich genomen heeft, is het in zijn naam dat wij bidden tot u, God. Zingen we nu het derde vers uit lied 575. In uw handen, o Heer mijn God, beveel ik mijn geest.
In uw handen, o Heer mijn God, beveel ik mijn geest.
U, o Heer, die ons verlost hebt, God in waarheid. Bewaar ons als uw oogappel, Heer.
Thank you.
Het was voorbereidingsdag en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op Sabbat en nog wel een bijzondere Sabbat aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat u ook gelooft. Dit gebeurde omdat de schrift in vervulling moest gaan. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. Een andere schrifttekst zegt: ze zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich. Wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. En daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.